Goedemiddag, luisteraars en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 3. Bas van der Griend woelde eens door zijn rossige haar. Verschillende dingen zaten hem de laatste tijd niet lekker. Thuis was het ook niet alles, want Bas begreep heel goed dat het tussen zijn vader en moeder niet ging zoals het behoorde te gaan. Wat er precies aan de hand was, wist Bas niet, maar hij voelde wel dat het niet goed zat. Bas van der Griend hield ontzettend veel van moeder Kniertje. Zijn moeder was alles voor hem en zijn vader. Bas had er geen vrede mee, dat vader zo dikwijls van huis was en zijn moeder alleen liet zitten. Bas van der Griend was een aardige jonge kerel. Hij was wat rozig en een beetje gezet. Hij was 4 jaar ouder dan zijn vriend. Thijs Liesveld was bijna 18. Toch waren ze altijd bij elkaar geweest, vanaf de schoolbanken. Bas mocht dan wat ouder zijn dan Thijs. Maar dat was nooit een bezwaar geweest. Als Thijs als klein mannetje op school vaak door de dorpsjongens werd geplaagd, dan nam Bas het voor hem op. En ze hadden respect voor de harde vuisten van de boerenzoon. In de kennis was Thijs zijn meerdere en dat wist Bas. Thijs kon leren als de beste en hij had graag verder geleerd. Maar zijn vader had hem nodig in de wagenmakerij. Nu nog zat Thijs vaak met zijn neus in de boeken. Bas wist dat. Dat zijn vader de neus ophaalde voor zijn jongere vriend. Maar hij kon het best met hem vinden. In het huis van de familie Liesveld was Bas in aanraking gekomen met de zus van Thijs. Hij vond de knappe Mijntje een heel aardig meisje en keek graag naar haar rappe, blanke handen als ze bezig was met breien of haken. Mijntje was 20 en Bas vond dat hij het best eens overwegen mocht of Mijntje misschien later zijn vrouw wilde worden. Alleen wist hij zeker dat hij dan thuis van zijn vader de wind van voren zou krijgen. Die wilde zijn zoon niet zien trouwen, maar alleen zien trouwen met een rijke boerendochter. Nu en dan had hij al eens een visje uitgegooid en namen genoemd van rijke boerendochters in de omgeving. Maar Bas was dan Oost-Indisch doof. Bas was niet in dienst geweest. Hij was afgekeurd. Wat er op die keuring aan hem ontbrak, wist hij niet. Hij was nog nooit ziek geweest. En toch keurden ze hem af. Zijn vader had gezegd, ze moeten je niet omdat je zoveel eet, Bas. Bas begreep er helemaal niets van. Hij had best soldaat willen worden. Maar zijn vader had hem gefeliciteerd en gezegd dat het zo goed was. Hij kon zo'n kracht op de boerderij niet missen en ook moeder Kniertje was verheugd geweest dat haar zoon nu niet zo lang van huis behoefde te gaan. Omdat moeder Kniertje zo blij was, berustte Bas maar in zijn afkeuring. Anders had hij het beslist verder willen uitzoeken. Maar nu zat Bas toch aardig in de nesten. Je kon er met niemand over praten. Je brengt toch zomaar je moeilijkheden niet op straat. Bovendien vertrouwde Bas de dienstbode niet. Ze deed veel te lief tegen zijn vader. En die had altijd al veel met Fientje opgehad. Met moeder had ze nogal eens woorden. En Bas wist dat moeder Kniertje Fientje helemaal niet mocht. Waarom? Op die vraag trachtte Bas ook al een antwoord te vinden. Nee, Bas van der Grient voelde zich niet gelukkig. En ik besloot er toch eens met Thijs over te praten. Thijs bracht het niet overbreed. En hoe jong hij ook was, Bas wist dat Thijs diep over de dingen nadacht. En dat hij dan ook eerlijk zou zeggen hoe hij erover dacht. Juist, dat was de voorlopige oplossing. Bas moest er eens met zijn vriend over praten. De eerstvolgende woensdagavond liepen Bas en Thijs een eindje op aan de Noordse weg. Het was al donker en de maan scheen. De twee kameraden liepen een rondje via de Reedijk. Bas rookte een klein sigaartje en Thijs had zijn pijp aangestoken. Hij rookte maar heel weinig. Tabak is duur. Bas had al enkele malen een beetje gekucht. En Thijs vroeg of de sigaar hem niet beviel. Je loopt zo te hoesten, Bas. Of heb je soms kou gevat met die harde oostenwind? Nee, gromde Bas. Ik zou je eens wat willen vertellen, Thijs. Iets wat me al zo lang dwars zit. Maar ik weet niet hoe ik het eigenlijk zeggen moet. Heeft het iets te maken met onze vriendschap, Bas? Vroeg Thijs kalm. Nee, dat niet. Je weet het, Thijs. Ik vertrouw jou, zoals ik niemand vertrouw. En daarom durf ik je ook om raad te vragen. Je kunt misschien beter raad vragen aan dominee Rudolf, Bas. Die man is veel wijzer dan ik. Aan dominee Rudolf, Thijs? Waarom aan dominee Rudolf? Dan zou ik misschien nog beter naar dominee Talma kunnen gaan. Dominee Talma is een geleerd man, maar Rudolf is eenvoudiger en begrijpt de mensen beter, was het antwoord. Het gaat niet over een geloofskwestie, begon Bas. Ook in gewone, wereldse zaken heeft dominee Rudolf een goed oordeel, vond Thijs. Bas van der Grient zuchtte diep. Thijs Liesveld keek zijn vriend eens opmerkzaam aan, voor zover dat ging in het maanlicht. Hij schopte een paar steentjes weg en zei toen: nu vooruit, dan met de geit, Bas. Vertel me wat je hart bezwaart. Luister, begon Bas. Je kent mijn vader, Thijs. Het is heus geen kwade man. Maar je weet net zo goed als ik dat hij 's avonds veel te dikwijls in de kroeg bij vrouw van der Doel zit. Ik geloof vast dat mijn moeder daar veel verdriet van heeft, al zegt ze dat niet. Moeder is de laatste tijd heel niet in orde. Ze houdt zich met hangen en wurgen op de been, bij wijze van spreken. Bovendien, Bas haperde even. Thijs Liesveld liep met gebogen hoofd naast hem. Hij begreep wat er in het hart van zijn vriend moest omgaan. Bovendien, ik geloof dat er iets is tussen de dienstmeid, een vintje en vader. Thijs Liesveld richtte met een ruk zijn hoofd op en keek Bas verbaasd aan. Wat wil je me daarmee zeggen, Bas? Vroeg hij ongelovig. Het is misschien een kwade gedachte van me, hernam Bas. Maar ik vertrouw die twee niet. Vintje is veel te lief voor vader. Moeder kan het helemaal niet met haar vinden. Maar vader treedt voortdurend voor Vintje in het krijt. Ik vind dat maar verdacht, hoor, Thijs. En dan is er nog iets. Dat is me anders nogal wat, zei Thijs Liesveld. Het is dat ik je ken, Bas, en dat je nooit dingen zegt waarvan je met zekerheid weet dat ze niet waar zijn. Anders zou ik zeggen: Bas, je haalt spoken in je hoofd. Bas lette niet op die woorden. Hij was nu begonnen En hij wilde doorgaan. En dat iets is dat vader liever niet zou zien dat ik met jou omging. Hij vindt Thijs Liesveld beneden zijn stand en wil me aan een boerendochter koppelen. Hij heeft al enkele malen namen genoemd van meisjes, wier vaders er bijzonder bij zitten. Ik heb tot op heden de boot nog af kunnen houden. Ik voel niets voor die boerendochters. Het zijn misschien beste meisjes, maar mijn hart gaat naar een ander uit. En dat is nu juist geen boerendochter. Ik heb haar nog niet gevraagd, want dat durf ik niet. Jij zult wel weten wie dat is. Thijs Liesveld bleef midden op de reedijk staan. Hij keek besluiteloos zijn vriend aan en zijn toezacht. Bedoel je soms mijn zus Mijntje, Bas? Een zucht van verlichting ontsnapte aan de borst van de jonge boer. Precies, Thijs, die is het en niemand anders. Het is natuurlijk mogelijk dat Mijntje me niet moet. Met mijn rode haren, daar is dan niets aan te doen. Maar ik hou van je zus. En al moet de onderste steen van de noord boven komen. Als Mijntje me wil hebben, dan trouw ik met haar en met niemand anders. De vrienden liepen zwijgend verder. Thijs was bezig hetgeen hij gehoord had te verwerken. Het was me geen kleinigheid. Hij dacht aan de woorden van Meeuwis Veldhoen. En hij begreep dat de stroper er meer van wist. Thijs Liesveld was een en al vreemde jongen, zeiden ze op de noord. Geen wonder, want die Thijs Liesveld dacht diep na over de dingen. Leen Liesveld zijn vader zei dat Thijs dat niemand anders vreemd had als van zijn vader, de oude Thijs Liesveld. Dat was ook al een diepe danker geweest. Opa Thijs Liesveld was ook een bekeerde man geweest. Oude Noordenaren spraken nog maar diep ontzag over hem. Hij had de bijnaam van Thijs de Rechtvaardige. Die avond sprak zijn kleinzoon dan ook iets heel verstandigs uit op de maanlichte reedijk. Ik ben jonger dan jij, Bas. Maar ik zou denken dat de Bijbel ons leert dat we vader en moeder lief moeten hebben. Dat weet jij net zo goed als ik, Bas. Nu is het mogelijk dat je vader niet goed heeft gehandeld. Toch blijft het je vader. Wat mijn zus, Mijntje, betreft, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Dat ze bezwaar heeft tegen je rode haren, dat geloof ik niet. Van de rest weet ik echter niets af. Dat we niet tot jullie stang behoren, dat geef ik je gref toe. Wat maakt dat nu in vredesnaam uit, zei de jonge Bas van der Grient. Als Mijntje maar ja zou zeggen, dan liet ik haar toch niet meer los. Al zou vader er tegen zijn, dan ging ik er toch mee door. Dat zou voor jou en ook voor Mijntje geen leven zijn, jongen, zei Thijs. Je zult er eens voor moeten bedden, Bas. Ik geloof dat dominee Rudolf dat ook zou zeggen. Maar je moet nooit onberaden dingen doen. De vrienden hadden nu de Westdijk bereikt en keerden met een boog weer naar het dorp terug. Ze liepen zwijgend naast elkaar. De forse Bas van der Grient en zijn tangere, taaie metgezel Thijs Liesveld. Beiden liepen ze in gedachten. Thijs Liesveld verbrak de stilte. We moeten er eens met Meeuwis Veldhoen over spreken, Bas, zei hij. Met Meeuwis Veldhoen? Vroeg Bas verbaasd. Meeuwis Veldhoen is te vertrouwen en misschien kan hij raad schaffen, zei Thijs met overtuiging. Ik heb het liever niet dat meer mensen het weten, verweerde Bas zijn zaak. Meeuwis Veldhoen kan zwijgen als de beste, zei Thijs. Hij is heus niet zo dom als dat hij eruit ziet. Dat is waar, zei Bas. Je zou het zo niet zeggen. Maar bij Meeuwis is Salomo thuis, dat weet ik wel. Ga dan zaterdagavond bij Leven en Welzijn eens met me mee naar Meeuwis, stelde Thijs voor. Misschien kan hij ons betere raad geven. Hij is ook veel ouder en wijzer dan wij. Bas van der Grient sloeg Thijs op de schouder. Met zo'n kracht dat Thijs een uitroep van pijn niet kon inhouden. Ik ben blij dat ik mijn hart eens heb kunnen luchten tegen jou, Thijs. We gaan zaterdagavond naar Meeuwis en leggen de zaak voor. Bas van der Grient was opgelucht. Zo opgelucht dat hij eraan toevoegde: als ik nog zoveel moed heb om Mijntje te vragen, dan hoop ik dat ze niet aan het gezegde denkt: rood haar en ezelshout zijn niet op goede grond gebouwd. Thijs Liesveld grinnikte nu. Moeder Willemijn zou zeggen: mooi rood is niet lelijk. De torenklok van Heijenoord liet 8 slagen horen toen de jongens het dorp weer binnenwandelden. Voor de wagenmakerij, zei Bas nog: mondje dicht, hoor, tegen Mijntje, Thijs. Thijs lachte en zei: ik zou wel wijzer zijn. Dat is een zaak waar ik me niet mee bemoei. Bas, wel te rusten, jongen. Met een vlugge groet scheidden de 2 jonge mannen. Thijs stapte de wagenmakerij binnen en liep door naar het woonhuis. Bij het licht van de petrolielamp zat moeder Willemijn kousen te stoppen en Mijntje was bezig een sprei te haken. Bij de tafel zat Leen Liesveld op een oude beschuitzak diepzinnig wat uit te rekenen. Ze keken alle 3 op toen Thijs binnenkwam. Mijntje legde haar haakwerk neer om voor Thijs een kop koffie in te schenken. Kwam Bas niet mee naar binnen? Vroeg ze. Thijs Liesveld keek zijn zus eens aan en zei lachend: nee, Bas is naar huis. Het is morgen weer vroeg dag voor hem. Bovendien, voegde hij er plagens aan toe, hij is bang dat jij zijn rode haar niet mooi vindt. Bas is niet rood, stoof Mijntje op. Hij is een beetje rosachtig, brutaal blond, zo gezegd. Wie praat er nu over rood haar? Zei moeder Willemijn snebbig. Ik zeg altijd maar: mooi rood is niet lelijk. Leen Liesveld schoof de beschuitzak met een wanhopig gebaar weg. Wat kan mij het haar van Bas schelen? Zei hij. Help me liever eens met het uitrekenen wat die wagen moest kosten van boer de Ronde. Ik kom er niet uit en hij wil eerst weten wat die wagen hem gaat kosten. Ja, vader, zei Thijs gehoorzaam en nam de beschuitzak. Ik zal eerst eens een vel papier halen, want uit dat gekrabbel kan ik niet veel wijs worden. Je doet maar, zei Leen zuchtend. Ik kan beter overweg met de schaaf aan de zaag en met het hout dan met die berekeningen. Over zaag gesproken, zei zijn vrouw, voor je naar bed gaat. Eerst je haren uitkammen, hoor Leen. Ik ben niet van plan vannacht in een zaagselbed te slapen. Als je maar slaapt, vond haar man. Of dat nu in het zaagsel is of op een kussen, dat geeft niks. Je kamp je haar, Leen, besliste moeder Willemijn. Leen ging zuchtend op zoek naar de stofkam. In de studeerkamer van de grote hervormde pastorie zat die avond dominee Talma. Vanmiddag was zijn schoonvader uit Dordt geweest. Hij moest toch in de buurt zijn, voor zaken, en van die gelegenheid maakte hij gebruik. Hij had met zijn schoonzoon een heel gesprek gehad over de lonen van de arbeiders. De fabrikant was een vooruitstrevend man. Hij had geen grote zaak, maar betaalde zijn arbeiders meer dan de andere zaken en dat werd niet altijd in dank afgenomen door zijn collega's. De dominee had begrijpend geknikt. Op dit punt was hij het volledig met zijn schoonvader eens. Hij had het boek van de Engelsen Maurice gelezen, The Kingdom of the Christ en Social Morality. Een tweede boek van dezelfde schrijver had hem aan het denken gezet. Maurice was voor alle dingen profeet. De Heijenoordse dominee schatte de profetische werkzaamheid, het inwerken op de volksopinie, het opwekken van de sociale geest zeer hoog. Nu was hij aan het rekenen geslagen. Hij berekende het gemiddelde loon van de landarbeider en de noodzakelijke kosten van het levensonderhoud. En de dominee begreep dat het met de huidige lonen en prijzen niet mogelijk was dat zo'n arbeider ervan kon komen. Had hij het zelf niet meegemaakt dat een arbeidersvrouw bezig was brood te bakken? In deze omgeving bakken veel mensen zelf het brood. Meestal zijn dat van die ronde tarwebroden. Tegen de meeste huizen aangebouwd staat een klein gemetseld bakhuisje. De dominee merkte nu dat die vrouw in de zomer grotere broden bakte dan in de winter. Ze maakte haar baksel veel smaller in de winter. Hij vroeg haar nieuwsgierig waarom ze dat deed. Het antwoord was: "Och, dominee, ik geef de kinderen altijd 's morgens en 's avonds 2 boterhammen. In de zomer heb ik het gewone brede brood. In de winter is er geen geld voor en dan bereid ik het langzamerhand wat smaller. Dan krijgen de kinderen toch 2 boterhammen." De dominee was verslagen naar huis gegaan. Het is toch wat als een moeder haar kinderen niet kan geven wat ze behoeven en ze op die manier, met de beste bedoelingen overigens, bedriegt. Dominee Talma was op Heijenoord met de harde werkelijkheid in aanraking gekomen. En het liet hem niet met rust. Dat klonk ook in zijn preken door. En enkele boeren hadden hun hoofden al eens gerimpeld als de dominee soms onomwonden zei dat het niet in orde was als men het loon van de arbeiders laag hield. Toen zijn gereformeerde collega Rudolf eens een tuberculoseleidster in zijn pastorie opnam en hij en zijn vrouw de zieke tot haar dood toe verzorgden, had hij met nog meer waardering zijn collega uit de dolerende kerk begroet. Dat was christendom in de praktijk. Dominee Talma voelde zich soms machteloos als hij de omstandigheden van de arme arbeiders bezag. Dat duurde echter altijd maar even. Hij gevoelde dat de kracht van Christus koningschap in de wereld en preekte de zondag daarop vurig voor een geheel gevulde kerk. En hield zijn dorpelingen voor dat er eenmaal rekenschap zou moeten worden afgelegd van uw rentmeesterschap. En dat de Heere niet onschuldig zal houden degene die zich ten koste van de naaste verrijkt heeft. Dominee Talma leerde iets verstaan van het bewogen zijn met innerlijke ontferming. Hij stond op van zijn tafel en keek door de grote ramen in de donkere tuin. Hij dacht aan zijn collega Rudolf. De kerk hield hen gescheiden. De oude wond was nog lang niet geheeld. Hij dacht ook aan vrouw Nolen. Niet lang geleden had hij een heel gesprek met deze zwakke vrouw gehad. Hij had haar helemaal niet kunnen volgen, maar hij had wel gevoeld dat die vrouw vrede voor haar ziel gevonden had. En dat was groot. Wat was het toch moeilijk om dominee, om herder en leraar te zijn, terwijl je zag dat het in je gemeente en in je eigen kerk toch niet ging zoals het behoorde te zijn. Wat was er veel schijnvroomheid. En wat waren er veel mensen die dachten dat ze er al waren, omdat ze toch zo goed oppasten en een ieder het zijne gaven. Ze wisten niet dat ze arm waren en naakt en blind. De dominee zuchtte en sloot de gordijnen. Het regende die zaterdagavond toen Thijs Liesveld en Bas van der Grient hun afgesproken bezoek brangen aan Meeuwis. Het regende pijpen stelen, zoals men het wel eens zegt. En Thijs en Bas waren daarom wat blij toen ze het loodsje van Meeuwis hun natte jassen uittrokken. "Kijk eens aan, twee jonge lui op visite," bromde Meeuwis, terwijl hij in de kamerdeur naar het natte tweetal stond te kijken. "Kom binnen, jongens, en breng je jassen mee. Dan zul je eens zien hoe mijn kachel en een mum van tijd jullie natte spullen droogt." De jongens gingen naar binnen. Maar eerst stootte de lange Bas zijn hoofd gevoelig tegen de deurpost. "Ja, op zulk een lang bezoek is mijn huis niet berekend," glimlachte Meeuwis. Hij deponeerde de natte jassen voor de kachel en pookte nog eens geducht in zijn tweedehangs apparaat. "Het is mijn eigen schuld, Meeuwis. Dan had ik maar wat dieper moeten bukken," zei Bas met een lach. "We moeten door onze eigen schuld nog veel dieper bukken, zeun," zei Meeuwis, diepzinnig en ernstig. "Vrouw Nolen zou zeggen, alles wat we meer zijn dan niets, is nog te veel." "Dat ga ik meer en meer begrijpen. Toen ze het zei, begreep ik er geen sekkepet van. Ga zitten, jongens. Heb je weer haast? Of kan ik een kom koffie voor jullie inschenken?" "Ga jij nu maar eens zitten. En laat ik dat nu eens doen, Meeuwis," zei Thijs. "Ga je gang," zei Meeuwis grijnzend. "Je kan te weg en je weet de spraak." Hij liet zich met een plof in een wankele leunstoel vallen. De stoel protesteerde krakend. "Pas toch op je meubilair, Meeuwis," vermaande Bas. "Als je dat altijd zo doet, ga je vandaag of morgen echt door die oude stoel heen." "Die stoel, Bas, kan lezen en schrijven," meeuwde Meeuwis, terwijl hij zijn tabaksdoos uit zijn broekzak haalde. "Wil je niet liever een sigaar roken, Meeuwis?" vroeg Bas, terwijl hij de stroper een sigarenkoker voor de neus hield. "Heel graag, maatje. Het gaat beter van een stad dan van een dorp," meende Meeuwis. Hij boog zich voor de kachel en stak een dun spaantje aan, waarmee bediende hij eerst Bas en toen zichzelf. Hij draaide de petroleumlamp wat hoger en blies genoegelijk een rookwolkje in de lucht. "Dat is een goeie," zei hij genietend. "Zo rook ik ze niet iedere dag. Kijk, daar is zo'n kachel ook gemakkelijk voor. Als die brandt, gebruik je nooit een zwavelstok. Met een spaantje gaat dat best. Ik steek er ook de lamp mee aan." Thijs was druk in de weer met de kommen koffie. En even later stonk er voor alle drie een dampende kom koffie. Bas van der Grient ontdekte op de bastideur de uitgesneden vis. Hij kwam overeind en ging het houtsnijwerk bekijken. "Je hoeft zeker niet te vragen wie me hem dat geleverd heeft," zei Meeuwis, genietend van zijn sigaar trekkend. "Dat zal Thijs hem wel geleverd hebben," meende Bas. "Het is een mooi stukje werk." "Juist," zei Meeuwis. "Je moet hem vragen of hij op jouw bedsteedeur een paardenkop uitsnijdt." "Daar zal vader niet veel voor voelen," zei Bas lachend. "Die houdt niet van tierlantijnen," zegt hij. "Een paardenkop is moeilijk," peinsde Thijs. Hardop. "Ik weet niet of ik dat voor elkaar zou krijgen. Een vis is veel gemakkelijker." Bas van der Grient nepte eens aan zijn koffie en stak nu van wal. "Luister eens, Meeuwis. Het is niet voor niks dat ik vanavond door de regen maar thuis ben gekomen. Ik wilde je raad vragen. Thijs heeft het plan geopperd om aan jou maar eens te vragen wat je denkt dat ik doen moet. Meeuwis Veldhoen schoof wat heen en weer in zijn stoel. Kijk eens, Bas. Thijs denkt veel te groot over me. Ik ben maar een arme man. Maar het kent nog kraai in de wereld. Je weet dat ik vis en dat ik bij de boeren werk. Maar verder is er geen geleerdheid in deze karsepet te vinden. Meeuwis zette zijn pad af en toonde een hoofd met verward grijs haar. Bas van der Grien dacht er anders over. Hij keek Meeuwis recht in het gezicht. Meeuwis Veldhoen begreep dat het de boerenzoon ernst was. Bas kuchte eens en zei toen: ik weet, Meeuwis, dat je zwijgen kunt. Als ik daar niet zeker van was geweest, was ik vanavond niet gekomen. Dan had ik de raad van Thijs vast niet opgevolgd. Luister nu eens, zeun, zei Meeuwis ernstig. Ik weet niet of ik je raad kan geven. Als je me toch vertellen wilt, dan kun je er gerust op zijn dat ik er nooit over praten zou. Je weet dat ik stroop, en dat is niet goed. Mijn moeder heeft me dikwijls vermaand, maar ik kon het niet laten. Als je zoiets doet, dan moet je nooit praten en nooit te veel weten, want anders heeft de veldwachter je zo te pakken. De laatste twijfel was nu bij Bas verdwenen en hij vertelde het verhaal van zijn moeilijkheden maar dezelfde woorden als die woensdagavond aan Thijs. Bas sprak over zijn vader en over zijn moeder en hij uitte zijn twijfel aan de goede trouw van zijn vader en het gezicht van de stroper versomberde. Die jongen had het al gemerkt. En onwillekeurig schudde Meeuwis meewaardig het hoofd en begon hij aan zijn snorpunten te trekken. Toen Bas bij zijn mandje was aangekomen, kwam er een oolijke schittering in de ogen van de stroper. Thijs had nogmaals koffie ingeschonken en keerde de natte jassen, waar de damp van afsloeg om. Dat is het, zei Bas, en eerlijk, Meeuwis, ik zit er knap mee in de knoop. Wat moet ik nu toch beginnen? Thijs had al die tijd zwijgend voor zich uit zitten kijken. Hij lette alleen op de koffie en op de jassen. Zijn gedachten waren ver weg. Ja, Bas, het is erg moeilijk, zei Meeuwis met een zucht. Ja, erg moeilijk, zei hij tot verrassing van de twee anderen opeens. Zo'n paardenkop is daarom moeilijk, omdat je in het snijwerk erg moeilijk de heldere uitdrukking van de kop van het paard kunt snijden. Bij een vis heb je daar geen last van. Bas van der Grien gaapte zijn vriend verbaasd aan. Amelis Veldhoen schoot in de lach. Ha, 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 lachte Meeuwis, terwijl hij zijn sigaar op de kachelplaat legde. Heeft die kerel de hele tijd aan die paardenkop zitten danken? Van je verhaal heeft hij niets gehoord, Bas. Thijs Liesveld kreeg een kleur als vuur. Neem me niet kwalijk, zei hij. De moeilijkheden van Bas kende ik al. Inderdaad is het mijn vader helemaal ontgaan. Ik zat maar aan die paardenkop te danken. Ik ga het toch eens proberen op een stuk hout thuis. Snij zoveel paardenkoppen als je wilt, Thijs, zei Bas van der Grient, een beetje krebbig. Daarvoor zijn we anders vanavond niet bij Meeuwis gekomen. Nee, zei Thijs, naar waarheid. We kwamen om raad. En wat kan Bas nu het beste doen, Meeuwis? Meeuwis stak opnieuw met een spaantje zijn uitgegane sigaar aan. Ik kan me best in de omstandigheden verplaatsen, Bas, zei hij, ernstig. Ik zou voor eerst maar eens afwachten en geen ondoordachte dingen doen of zeggen. Wat Mijntje betreft, dat is een zaak die je zelf uit moet zoeken. Veronderstel dat Mijntje wel wil en dat de Liesvelden geen bezwaren hebben. Dan heb je thuis een huis met ruzie en dat is voor Mijntje ook niets gedaan. Verder, Bas, is er nog een beste weg, jongen. Bas keek Meeuwis hoopvol aan. De stroper zweeg achter en pookte nog eens in zijn nieuwerwetse kachel. Welke weg, Meeuwis? Vroeg hij toen nieuwsgierig. Meeuwis Veldtoen zette zijn pad weer af en boog het hoofd. De beste weg die ik wijzen kan en mag, Bas, is de weg van het gebed. Thijs Liesveld dacht niet meer aan zijn paardenkop en keek zijn oude vriend gespannen aan. Zeg jij dat Meeuwis Veldhoen, jij die nooit in kerk of kluis komt, zei de boerenzoon verbaasd. Meeuwis Veldhoen zette zijn pad weer op. Dat zag ik, Bas, van der Grient, ik de stroper, Meeuwis Veldhoen. Hebben jullie haast vanavond? Ze hadden geen haast, die twee vrienden. Meeuwis Veldhoen keek de beide vrienden aan. Dan moeten jullie beloven dat wat ik nu ga vertellen onder ons blijft. Er is bij mijn weten geen noordenaar die er iets van weet. Mogelijk zal hetgeen ik je ga vertellen je kunnen helpen, Bas. Dank u wel voor uw aandacht.